Onze jonge predikant is afwezig door het studieverlof wat hij een aantal dagen had. Daarom is mij verzocht om deze avond, deze bezinningsavond met u te doen. En dan stel ik voor omdat we zullen beginnen met het zingen van Psalm 139, het eerste en het 14e vers. Zullen we dan eerst een zegen vragen. Trouwe God en Vader van onze Heer Jezus Christus. U bent het die ons hier op deze avond samenbrengt. Een uur van bezinning. Ja, als voorbereiding op het heilige avondmaal. Wat aanstaande zondag in ons midden zal zijn aangericht. Heere, wat betoont gij dan uw trouw en uw goedertierenheid over ons. Dat wij hier nog in alle vrede en alle rust mogen samenkomen. Terwijl toch de wereld bloedt uit duizend wonden. En om ons heen oorlog woedt en honger en allerlei weeën die over de wereld en over de aarde gaan. Mogen wij hier in alle rust en stilte nog in vrede samenkomen. Heer, hoe groot is uw goede tierenheid. Dan mogen we ook komen deze avond bekennende onze zonde met Psalm 32. Beken aan Heer aan u oprecht mijn zonde. Beken geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg. Mijn boze daden, gij naamt die gunstig weg. Heere, wat een wonder. Bij u is vergeving altijd geweest. En u zegt toch ook in uw woord. Wanneer u zonde beleidt en laat. Dan zal uw barmhartigheid geschieden. Zo groot is uw goedertierenheid, Heere. Dat uw enige geboren zoon gezonden heeft. Omdat de eigenlijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Heere, gun ons, schenk ons dat geloof. Want door dat geloof zullen we afzien van onszelf. Maar toch ook verwachtingsvol opzien tot u. Zo op Psalm 39 het ook uitdrukt. Wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. En Heere, die hoop beschaamt niet. En wanneer beschaamt u niet? Wanneer die liefde Gods in ons hart is uitgestort. Want dan alleen nopen tot wederliefde. Want Heer, u bent altijd de eerste. U komt tot ons, wij zullen tot u nooit nader, want er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Maar u hebt gezegd, wend u naar mij toe en word behouden, want ik ben God en niemand meer. Heer, dat dan die honger en die dorst in ons hart en gevonden zou mogen worden, honger en dorst naar de gerechtigheid. We hebben vele malen preken gehoord, Heer, over de zaligspreking en daar komen we toch allemaal in voor. Die dorst die komen en die nemen het water des levens om niet. Om niet, Heere, want waarom zullen we geld uitgeven voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtelijk naar mij en eet het goede, omdat uw ziel zich in vettigheid verlustigen mogen. Heere, we hebben zoveel aan u te vragen. Maar u bent toch die God die mildelijk geeft en niet verwijt en trouw houdt in eeuwigheid. Geef ons dan zo samen, Heere, een goede uur in uw huis. Zend uw licht en uw waarheid neder. Bovenal bedouw ons met die geest van omhoog. Want het is toch die geest die alleen in alle waarheid leiden kan. Vergeef het zondige wat ons zo lichtelijk omringen kan. En zie op ons in gunst van boven. Om Jezus wil alleen. Amen. Dan wil ik eerst de inleiding van een paar gedeelten van het avondmaalsformulier aan u voorlezen. Want het is een boekje dat gaat elke dag in een week van voorbereiding behandelt hij een bepaald thema uit het avondmaalsformulier. En om die drie stukken nu even voor te lezen als inleiding, zal ik dat nu aan beginnen. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenkt een ingelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, omdat hij zichzelf mishaagde en zich voor God verootmoedigde, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij die jou ongestraft liet blijven, gestraft heeft aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, met de bitter en smadelijke dood des kruises. En ten andere onderzoek een ingelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen als waar hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ja, dank je. En ten derde, onderzoeken en iegelijk zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggen en een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Alle dan, die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. En daarom, die de getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Nou, behandelt dit boekje elke dag van de week, in die week van voorbereiding, een bepaald gedeelte uit het avondmaalsformulier. Dan zullen we verder gaan met de donderdag, dat is dus vandaag, om daar dus een gedeelte van te lezen. En dat begint dan, als opschrift staat er boven, belijdenis van zonde. Sorry. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Ten eerste zegt ons formulier, bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, omdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Dat is het eerste deel van de waarachtige zelfbeproeving. Dat kan ook niet anders. Want de zaligheid van de Heer Jezus is een zalig maken van de zonde. De kracht, de genade, de zegen van Jezus wordt betoond in de wegneming van de zonde. En is ons gegeven in plaats daarvan heiligheid en een hemels leven. En omdat het avondmaal dient tot een vernieuwde en vermeerderde mededeling van het leven van Christus, betekent dit dat de nieuwe en meerdere belijdenis van zonde voor het avondmaal noodzakelijk is. Ja, het is een noodzakelijke voorbereiding. Het gaat hier niet slechts om hem die nog vergeving zoekt, die zijn zonde nog moet overdenken en belijden. Nee, vooral de gelovige heeft er behoefte aan om met alle ernst de zonde die hij nog bedrijft en zijn afkerigheid van God, ja, recht te kennen. Hoe meer hij echt aan zichzelf wanhoopt, hoe heerlijker Christus zal worden. Hoe meer hij elke zonde gevoelt, des te dierbaarder zal Jezus voor hem zijn. Elke zonde is een behoefte die om Jezus roept. Door de zonde te belijden, toont u hem de plek waar u gewond bent en waar hij die genezende kracht van zijn bloed werkzaam voor u moet maken. Elke zonde die u belijdt is een erkenning van iets wat Jezus moet uitwerpen en waarvan hij de plaats moet opvullen met een van zijn lieflijke gaven, van zijn heiligheid. Elke zonde die u belijdt betekent een nieuwe aandrang en een reden voor u om sterker te geloven en meer te vragen en om een nieuwe aandrang voor Jezus om u te redden en te zegenen. Christus maakt u gereed voor het heilige avondmaal door uw zonde te bedenken. U moet niet bevreesd zijn om ze voor hem te belijden en bij name te noemen. Wijs hem op de dingen waarvan u begeert dat hij u verandert. De zonden die niet beleden worden, worden ook niet bestreden. Als een verloste met Jezus over de zonde spreekt, wordt de kracht ervan gebroken. En dat maakt hem zo dierbaar. Hetzelfde licht dat u de vloek van de zonde steeds dieper laat gevoelen, laat u zijn volkomen algehele overwinning inzien. De ondervinding geheel verloren baant de weg voor geheel verlost. Geliefd kind van God, u weet misschien nog niet welk een bron van zegen een diepe zondekennis is. U moet daar niet bevreesd voor zijn. U moet zich daar niet van afkeren. De gezegende geest van God wil u het geven door de toenemende genade van Jezus in u. Door meer gemeenschap te hebben aan het hemelse leven, wil hij u de hele verdorvenheid van uw natuur, haar ongeneeslijke zondigheid, zo aan u ontdekken dat dit u juist zal leiden tot die algehele overgave aan Jezus, die in het avondmaal zo heerlijk wordt verzegeld. We zullen nu zingen met elkaar Psalm 32, vers 3. We zijn nu gekomen aan de vrijdag. En daar staat deze tekst boven. Uw zonden zijn u vergeven. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Aan de tafel brengt Jezus zijn vrienden bij elkaar. Daar wacht de Vader alleen op zijn kinderen om het brood der kinderen aan hen uit te delen. De tafel is niet de plaats om mij te bekeren of om verzoening voor mijn zonde te zoeken. Nee, dat moet ik in de eenzaamheid doen, in de binnenkamer. Daar wil Jezus zich zo graag laten vinden. De tafel is de plaats voor zijn verlosten, om hun heren te beleiden, voor zijn gelovigen om tot versterking van het geloof te komen, voor zijn vrienden om hun het verbond te vernieuwen. En daarom noemt ons formulier als tweede deel van dezelfde proeving, voordat wij aan de tafel gaan, of wij waarlijk geloven in de vergeving van onze zonden. Ten andere onderzoeken in ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. In het geloof in de vergeving van zonden krijgt de ziel vrijmoedigheid om tot de Heere te gaan en vraagt hij de zegen van de versterking van het geloof. U wilt aan het avondmaal gaan. Gelooft u in de vergeving van uw zonde? U weet wat dat betekent. De vergeving is niet de wegneming van de zondigheid van het hart of de heiligmaking, nee, maar alleen het begin om daartoe te komen. De vergeving is de vrijspraak, wanneer God u het kwaad dat u tot hiertoe bedreven hebt, kwijtscheldt en u de schuld daarvan niet meer toerekent. De vergeving komt eerst en dan begint onmiddellijk daarna de heiligmaking, de vernieuwing. En u luidt de vraag, gelooft u in de vergeving van uw zonde? U weet wat het geloof is. U weet dat er niet een gevoel is, een ondervinding of iets wat de mens innerlijk met zichzelf bezighoudt. U weet dat het betekent een afzien van onszelf, om op God en zijn woord staat te maken, zodat het geloof in de vergeving van zonden de zekerheid betekent dat uw zonden vergeven zijn en dit op geen andere grond dan dat God gezegd heeft dat hij het doen kan. En zo is het geloof dat de zonden vergeven zijn niets anders dan eenvoudig te vertrouwen dat u als een arme zondaar op Gods woord tot hem gekomen bent en uw zonden uit zijn boek zijn uitgedelgd. U weet dat. En waarom weet u dat? Omdat God het beloofd heeft. Gelooft u op deze wijze in de vergeving van zonden? Dan zijn uw zonden omwille van Christus uitgedelgd. Bent u zo iemand voor wie het formulier spreekt als het zegt en ieder onderzoeken zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof u zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald had en alle gerechtigheid volbracht. Gelukkig bent u als u dat gelooft. U heeft de vrijmoedigheid om tot de tafel des Heren te gaan. Als u gelooft in de waarheid van het woord, hij vergeeft menigvuldiglijk. Als u gelooft in de kracht van Jezus bloed, ons waarlijk het geweten zou kunnen reinigen. Als u gelooft met een persoonlijke toe-eigening dat die belofte van vergeving ook voor u is, dan weet u dat uw schuld is uitgedelgd en dat u de Heer uw zonde niet meer gedenkt. Christen, kom in dat geloof tot de tafel en laat uw loflied zijn, loof de Heer mijn ziel, die al uw ongerechtigheden vergeeft. En vraag de Heilige Geest om het geloof aan de vergeving, want dat wordt al zekerder en krachtiger. En al blijmoediger om dat te smaken. En u zult aan de tafel ondervinden welk een leven van liefde en zegen en toenemende kracht God voor u heeft bereid. aan wie hij eerst de vergeving van zonden heeft geschonken. We zullen nu weer even zingen met elkaar. En dat is Psalm 103, het tweede vers. We zijn nu toegekomen aan de zaterdag. En daar staat boven geschreven de overgave. En de tekst is als volgt. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, omdat degene die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Ten derde onderzoeken en ieder zijn geweten, of u ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven, waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen. Zo drukt het formulier het uit, wat het derde deel van de zelfbeproeving is. Of ik en u van nu af gezind zijn, niet in een paar dingen, maar met mijn hele leven. Mijzelf als een levend dankoffer aan de Heere te wijden. Dit is wat de Heere Jezus wil. Elke verloste moet een Godgewijd mens zijn. Helemaal afgezonderd om voor hem zijn wil, zijn werk, zijn eer te leven. Dat is ook wat de oprechte christen begeert. Hij erkent ook de billijkheid van de eis die Jezus hier stelt. Het volstrekte recht dat Jezus op hem heeft. Hij is zijn gekochte eigendom. Dat is het wat de ware christen ook verwacht. In de kracht van de liefde van Christus, die namelijk in zijn hart is uitgestort. In die kracht van het nieuwe leven. In deze toewijding, deze algehele overgave, is het die de gelovige vooral bij het heilige avondmaal beleiden wil en volbrengen wil. Het avondmaal is immers toch een offermaal, en dat in de dubbele betekenis. Onder het Oude Testament waren het de voornaamste offers, het zondoffer, het brandoffer, het dankoffer. Het zondoffer, waarin verzoening werd bewerkt, was slechts het voorbeeld van de offers van Christus. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. En het brandoffer, dat op het altaar geheel en al verbrand moest worden, als beeld van de algehele overgave aan de dienst van God, was het voorbeeld van zowel het offer van Christus als het offer van de gelovigen, waardoor zij zichzelf aan de Heer hebben toegewijd. En ten laatste, de gedachte van toewijding werd dan ook in de dankoffers en de dankoffermaaltijd in de gemeenschap nader aangeduid. En van het zondoffer, waardoor verzoening bewerkt was, mochten alleen de priesters eten, als teken van de gemeenschap met God. En dat door de verzoening. Maar het avondmaal is voor onze gemeenschap aan het ene volmaakte offer van Jezus Christus, dat voor eeuwig de zonde heeft teniet gedaan. Van dat dankoffer waarin de toewijding van God aan God is afgebeeld, mag de offeraar eveneens eten, als bewijs van zijn gemeenschap met God in de toewijding. En het avondmaal is een gemeenschap met Christus, niet alleen omdat hij zichzelf voor ons geofferd heeft, maar omdat wij in en met hem aan de Vader offeren met alles wat wij bezitten. Wonderlijke vereniging. Jezus offert zichzelf voor mij en ik, ja wij, offeren onszelf voor hem. Jezus geeft zichzelf geheel en al voor mij, ik geef mezelf geheel en al voor hem. Mijn offer is het tegenbeeld, het is de gelijkenis van de zijne. En met hoeveel ernst heeft hij zichzelf niet voorbereid op het volbrengen van zijn offer, zodat zijn wil waarlijk en volkomen en geheel en al aan de Vader overgegeven was. En ik, hoeveel te meer heb ik niet de voorbereiding nodig om te vragen of ik, terwijl ik de gehele Christus voor mij neem, mijzelf met mijn ganse leven aan hem heb overgegeven? En ieder onderzoeker zijn geweten, gelovigen, de avondmaalstijd is een heerlijke tijd, een vernieuwde toewijding aan uw Heere. Laat de Heilige Geest u leren wat dat betekent om een standvastig christen te zijn, onverdeeld, onophoudelijk met hart en hand en mond, binnenshuis en buitenshuis, overal aan Jezus gewijd, om voor Jezus te leven, voor Jezus te ijveren, een brandoffer dat geheel en al aan God gegeven is, door het vuur van de Heilige Geest verteerd, en bereid u voor om aan dat avondmaal u zo te laten binden aan de hoornen van het altaar. We willen nu tussendoor zingen Psalm 84, het eerste en het zesde vers. De schrijver sluit deze week af, dat staat er nog boven zaterdagavond, met een gebed om de Heilige Geest. Ik wil u dat toch ook niet onthouden. Heere God, ik dank u hartelijk dat u mij door deze week van voorbereiding heeft geleid. Dat ik nu hoop om samen met u en uw zoon aan de verbondstafel te eten. Ik dank u voor al de gelegenheid tot overdenking en gebed. Zodat ik niet onbedachtzaam in het heiligdom zal verschijnen. Ik kom nog eenmaal in dit stille avontuur om u te smeken om die gave van de Heilige Geest. Heere God, u heeft het ons toch laten zeggen dat er zonder hem geen waarachtige aanbidding, geen wezenlijke gemeenschap met u kan bestaan. Daarom heeft u ook aan ieder van uw kinderen de Heilige Geest gegeven. Door wie zij de toegang in Christus hebben tot de Vader. Heere, wat ik van u wil afsmeken, is dit. Ach, dat die Geest nu krachtig in mij mag werken. Om al die gezindheden in mij te werken, waardoor ik het heilig avondmaal van uw uitverkorenen naartoe mag komen. En ik weet dat ik maar al te ontrouw was. Vader, vergeef mij dat. En wil toch uw Heilige Geest van mij niet wegnemen. Mag hij opnieuw van zonde overtuigen. Mag hij in mij je oprechte boetvaardigheid werken. Zodat ik met een verbrijzeld hart mijn zondigheid mag bedenken, Heere. O Heere, mijn God, ik begeer om elke zonde die mij nu nog aankleeft, deze avond opnieuw te overdenken en te beleiden en weg te doen. Ik wil met walging aan mezelf en aan diepe afkerigheid van mijn natuur van God denken voor, danken voor eeuwig van al vertrouwen op mijzelf. En alle behagen in mijzelf om daar afstand van te doen. Heere God, laat de Heilige Geest zo in mij werken en mij geestelijk zo vernieuwen, dat elke zonde voor mij steeds vervoerlijker en ondraaglijker mag worden. En dat ik ook door de geestelijke erkentenis van mijn goddeloze natuur steeds ootmoediger, steeds meer met u mag verkeren. Mag dan die zoete, die zalige nederigheid van het hart, de vrucht zijn van een rijke inwoning van de Geest in mij. En Heere, laat slechts zo'n krachtig, blijmoedig geloof, dat zich die volle Christus met al zijn beloften en zijn zegeningen innerlijk toe-eigenen en genieten mag. En de werking van uw Geest in mij mag zijn. Ja, mijn God, laat die Geest toch in mij tot stand brengen, waarvoor de mens zo ongerijmd schijnt te zijn. De diepe ootmoedigheid van een vloekwaardige en vereniging met de vrijmoedigheid van een verloste. Ja, van een geliefd kind. Laat hem, de eeuwige liefde van God, aan mij openbaren en in mij uitstorten. Zodat mijn ondervinding dat God mij lief heeft, duizendmaal duidelijker mag worden en zekerder dan de liefde van enig mens tot elkaar op aarde. Heere, neemt de Heilige Geest, die kan dat doen. Hij kan die liefde van God als een wezenlijke gave uit de hemel brengen in de ziel. Geef toch dat dit met mij bij dit avondmaal mag gebeuren. Heere, ik reken op uw belofte. Ik wacht op die krachtige werking van uw Geest. Dan zal mijn liefde aan de tafel toch ontvlammen. Dan aanschouw ik het aangezicht van mijn Heere en wordt mijn hart geheel en al door hem veranderd. Dan zal mijn overgave aan de Heere een waarachtige en krachtdadige zijn. O gezegende God, onthoud mij dat toch niet. Maar schenk mij in ruime mate die krachtige werking van die Heilige Geest. Heere, u heeft hem mij toch gegeven. Laat hem mij dan nu vervullen. Dan zal mijn avondmaalsviering waarlijk de gemeenschap van de Geest met de Vader en de Zoon zijn. Dan heb ik niet alleen een hemelse zegen rondom en in mij, maar een hemels leven in mij om al die zegen te kennen en te ontvangen. Heere, ik reken op uw belofte. Ik stel mij nu stil voor u, om op uw Geest te wachten. Ik geef mij aan hem over in het geloof dat hij dat in mij werken zal. Ik vraag alleen nog dit, dat uw dienaar die de gemeente in de gemeente voorgaat en de gehele gemeente erbij uw gezegende geest met zijn stille hemelse kracht overvloedig mag werkzaam zijn, zoals deze feesttijd voor allen een tijd van grote zegen mag zijn. Ach, dat sommigen sommigen die nog dood zijn, levend gemaakt mogen worden. Heere, doe dat, ter wille van uw Zoon. Amen. Willen we nu nog zingen uit Psalm 27, en daarvan het 7e vers. Voor we nu eindigen met de zegenbeden, wil ik u nog een vraag meegeven. U kent allemaal wel 1 Korinthe 13. Daar staat namelijk geschreven, daar is dan geloof, hoop en liefde. Doch de meeste van deze is de liefde. En u kent u allemaal het verhaal van de apostel Petrus, die zo ontzaglijk diep gevallen was. En ik heb daar een verklaring van gelezen van, misschien kent u die schrijver wel, van een zekere Ryle. Een bisschop uit Schotland. En toen kwam de Heer Jezus, herstelde Petrus in het ambt. En dat gebeurde bij het meer van Genezaret. En u kent het allemaal ongetwijfeld, maar ik wil het toch zo nog even meegeven aan deze avond. Daar kwam daar tot Petrus, u weet wel die vraag. En die wil ik u ook meegeven. En die vraag werd tot 3 keer toe herhaald. En Petrus begreep natuurlijk wel waar het over ging. Hij had de Heer Jezus natuurlijk 3 maal verloochend. En toen kwam tot hem die vraag, Petrus, hebt gij mij lief? En toen nog een keer, Petrus, hebt gij mij lief? En u weet wat Petrus antwoordde, Heer, gij weet toch alle dingen? Gij weet toch dat ik u lief heb? Er stond zelfs bij de 3e keer en Petrus werd bedroefd, dat de Heer dat er 3 keer toe gevraagd had. Maar het wonderlijke is, en dat verklaart ook zo'n Ryle, dat Petrus totaal geen verwijt te horen kreeg. Hij was daar 3 jaar met de Heer Jezus opgetrokken over de wereld. Hij had alle wonderen gezien. Had zelfs gezien dat Lazarus uit het graf werd geroepen. Maar niet het verwijt Petrus. Hoe heb je dit nu kunnen doen? Om mij zo te verloochenen en zelfs met vloeken. Hebt hij de Heer Jezus verloochenen? Nee, geen verwijt, zegt Ryle. Alleen maar die vraag. Hebt gij mij lief? En ik vind dat die vraag ook in de aankomst tot de aanloop tot het avondmaal ook in ons eigen hart moet gesteld worden. En dan moet u zelf in de dagen die nog resten daar antwoord op geven. Hebt gij mij lief. Ik wil het hierbij laten. We zullen eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de Heer. Amen. Wel thuis.